Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Hij zegt, ik ben aangehouden in Pakistan. Ik ben gebracht naar een ruimte. Ik heb daar maanden gezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik heb geen advocaat gezien. Ik heb geen rechter gezien. En ik ben nu dus op een vliegtuig gezet hier naartoe. En ik, ja, dat is, en de Amerikanen willen me hebben.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wout.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris. Heb jij wel eens een verdachte van terrorisme bijgestaan? Nee. In jouw lange praktijk?
Nee, in mijn bijna 15-jarige praktijk heb ik dat nog nooit gedaan. Nee, kijk, je kunt ze natuurlijk wel in piket hebben. Zijn we advocaten die terreurverdachten bijstaan of verdachten van terrorisme, misdrijven. Mensen nou toevallig in piket hebben, maar dat heb ik nooit gehad. En daarnaast zie je wel dat, ja, dat ook wel terrorismeverdachten veel dezelfde type of type advocaten. Maar het is een groepje advocaten wat veel terrorismezaken doet.
En ja, dan net komen zoals veel, dat er advocaten zijn die zich gespecialiseerd hebben in de zware georganiseerde misdaad.
Ja, of in crimepassionels. Ja. of in ja. zedenzaken. Ja. Daar zie je ook veel dezelfde advocaten optreden in dat soort zaken. Maar ik heb zelf nog nooit gehad, nee.
We gaan naar de zaak. Een Nederlands-Pakistaanse man wordt er in 2010 door de Verenigde Staten van beschuldigd dat hij met leden van terreurorganisatie Al-Qaeda heeft samengewerkt in de strijd tegen Amerikaanse militairen in Afghanistan. Hij zou plannen hebben beraamd om Amerikaanse militairen om het leven te brengen. Nadat de man in Pakistan is aangehouden, zit hij 8 maanden lang vast in een geheime gevangenis van de Pakistanse inlichtingendienst. Daar wordt hij gemarteld. Een half jaar later wordt hij op het vliegtuig naar Nederland gezet. En zodra hij op Schiphol aankomt, neemt de Nederlandse marechaussee hem mee en zet hem vast. De Verenigde Staten vragen Nederland hem aan hen uit te leveren. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse advocaat André Sebrechts. Welkom.
Dank je.
En jij hebt meer cliënten die verdacht worden van terrorisme. Hoe kwam deze man eigenlijk bij jou terecht? Hoe ging dat?
Echt volkomen toevallig. Ik had gewoon piketdienst die dag.
Chris had het er net over.
Ja, als mensen die dag geen advocaat hadden, dan was ik de advocaat. En het was toevallig de dag na Koninginnennacht. Dus ik had een heleboel mensen bijgestaan die het iets te bont hadden gemaakt.
Met vechtpartijtjes,
noem maar op. En opeens kwam er een melding met material support for a terrorist organization. Huh? Weet je, dat had ik nog nooit eerder gezien. Ik naar het politiebureau toe. Daar zit een jonge vent. Echt als een vogeltje. Heel dun. En net zo Nederlands als ik. Hij zag er Nederlands uit. Hij sprak ook Nederlands zoals wij. Alleen zijn naam. Daarvan had je de indruk dat het geen Nederlander was. En die knul die zegt tegen mij. Ik heb net 8 maanden in Pakistan vastgezeten. Ik ben gemarteld door de geheime dienst daar. Ik heb geen advocaat gezien, geen rechter. En ik ben gisteren door die Pakistanen en de personeel van de Nederlandse ambassade op een vliegtuig naar Nederland gezet, tegen mijn zin. Ik ben net geland. Er liepen 4 of 5 mensen met grote wapens het vliegtuig in. En die zeiden tegen mij dat de Amerikanen me willen hebben. En nu zit ik hier, maar volkomen toevallig. Dus die man heeft ook niet om mij gevraagd, niks.
André, mag ik heel even nog één stapje terug? Hè? Want we hebben het al vaker gehad in Napleiten over, hè, op het moment dat je de piketmelding krijgt, hè, dan zie je het artikel, hè, waar mensen van verdacht worden.
Ja.
En dan kan het advocatenhartje, zoals ze dan zeggen, kan wat sneller gaan kloppen.
Ja.
Ja, zo 287, 289, als ja. doodslag en moord bijvoorbeeld staat. Maar wat, hier zie jij een hele bijzondere beschuldiging staan. Bel jij, heb je toen eerst gebeld van, hey jongens, wat heb ik hier eigenlijk in mijn klauwtjes gekregen? Voordat je deze jongen op het bureau, ja, dat je daar binnenkwam.
Ja, ik heb gebeld met de politie. Kunnen jullie er iets meer over zeggen? Het was nee, behalve dat het een hele grote zaak is. Of dat Amerikanen het in ieder geval heel belangrijk vinden. En dat bleek ook, hoor.
Maar hij zat dus ook gewoon in het cellencomplex naast mensen die het bond hadden gemaakt op Koninginnedag.
Op het hoofdbureau van politie in Rotterdam. En hij vertelde dit verhaal aan mij. Ja. Dus ik dacht, nou, heel merkwaardig. En ik liep nog niet dat politiebureau uit. Of ik werd al gebeld door iemand die zei dat hij van de Amerikaanse ambassade was. En of ze naar mijn kantoor konden komen om over deze zaak te praten. Ik zei, ja, nou ja,
is dit
prima.
Is toch het begin van een film?
Jo, bizar. Even later zaten er op mijn bureau een officier van justitie, een paar mensen van de FBI, iemand van de ambassade. En het was, Mr. Sebrechts, wij denken dat het beter is dat uw cliënt allemaal waivers tekent. Dus dat
ja, die... komt ie. Ja? Ja, waivers. André, leg het uit.
Wist ik toen ook nog niet, maar het waren kennelijk allemaal papieren waarin stond, ik doe afstand van allerlei rechten. Ik ga me ook helemaal niet verzetten tegen die uitlevering. En dan kan je cliënt zo snel mogelijk naar Amerika. En als hij allemaal meewerkt, dan gaat hij daar een wat lagere straf krijgen. Beter voor hem.
Oké, dus het werd ook echt zo gezegd, zoals je wel eens in zo'n Netflix-serie zei, it's better that your client cooperates.
Zo was het.
Maar wacht heel even, André.
Op een zondagmiddag.
Je vertelt het echt een beetje alsof het een film is.
Ja, het is toch, maar Kees, heb jij zoiets ooit meegemaakt?
Nou ja, maar het is zo krankzinnig dat ik er even iets meer vragen over heb.
Ja, nou.
Dus jij komt bij die jongen. De jongen vertelt jouw verhaal. Hè? Ik heb in Pakistan vastgezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik ben net op vliegtuig gezet naar Nederland. De Amerikanen willen mij hebben.
Ja.
Dat is dus een uitleveringsprocedure. Dat is wel goed voor de kijker. Hè? We hebben niet te maken met een strafzaak in die zin. Of voor de luisteraar zeg. Dus hij moet enige tijd vastzitten en dan gaat vervolgens de rechter moet over het uitleveringsverzoek vanuit de Amerikanen gaan beslissen.
Ja, ja.
Nou, dus jij gaat denk ik het gebouw uit van de politie om maar eens, en je denkt, nou, ik ga zo maar eens contact zoeken met deze en gene om in ieder geval het verzoek ook te krijgen.
Even lezen in het Amerikaanse wetboek wat het nou eigenlijk is.
Op zondagmiddag, de dag na Koninginnedag. Ja, en je wordt benaderd door iemand van de ambassade die zegt, hey, we komen even bij je langs op kantoor.
Dit is de samenvatting van wat André net vertelde.
Nee, maar realiseer je even hoe bizar dit is.
Ja, zeker.
Het is echt krankzinnig werkelijk.
Ja, ja, maar het werd van daaruit alleen maar gekker ook, hoor. Nee, het wordt echt alleen maar bonter. Ik zeg tegen die Amerikanen, joh, ik weet heel weinig van jullie recht. Ik kan dus ook niet beoordelen of die waivers nou op zijn plek zouden zijn. Dus wat ik ga doen, ik ga contact opnemen met een Amerikaanse advocaat. Ik ga het allemaal even bespreken, want ik kan niet zo goed beoordelen wat het allemaal zou betekenen.
Want een uitleveringszaak. Want je wist, dit wordt een uitleveringszaak. Ja. Dat wist je natuurlijk ook. In de regel, hoe gaat zo'n uitleveringszaak?
Ja, dat gaat eigenlijk via een heleboel stappen. Rechtbank, Hoge Raad, minister, kort geding. Maar uiteindelijk wordt eigenlijk iedereen uitgeleverd.
Ja, want dan moeten we dat even uitleggen aan onze luisteraars. Ja. Want bij uitleveringszaken, en vaste luisteraars hebben dat natuurlijk ook al wel eens eerder gehoord, geldt het vertrouwensbeginsel. Hè? Dus niet zomaar elk land kan vragen om je uitlevering. Het moet gaan om een bevriende natie, als ik het goed samenvat.
Juist.
En dan geldt het vertrouwensbeginsel. Ja. Waar komt dat vertrouwensbeginsel precies op neer?
Dat houdt in dat de Nederlandse autoriteiten zeggen, wij hebben een verdrag, een uitleveringsverdrag met Amerika, want wij vertrouwen die lui. En als er iets misgegaan is in deze zaak, hè, stel hij is gemarteld of wat dan ook, het wordt allemaal wel uitgezocht in Amerika. Of welk probleem er ook is, het wordt daar wel uitgezocht, want wij vertrouwen dat rechtsstelsel. En dat leidt ertoe dat eigenlijk zo'n beetje iedereen wordt uitgeleverd.
Ja, en een belangrijk onderdeel daarvan is dat je vervolgens bijvoorbeeld in Amerika wordt veroordeeld.
Ja.
En dan je straf in Nederland mag uitzitten, toch? Dat is daar aan verbonden.
In het verdrag wat wij met Amerika hebben, daar staat wat als iemand vanuit Nederland, een Nederlander, vanuit Nederland daarheen wordt uitgeleverd, dan wordt hij daarna teruggestuurd naar Nederland en dan wordt zijn straf omgezet naar Nederlandse maatstaven, mag die zijn straf hieruit zitten.
Oké, want dat is wel belangrijk om te weten.
Ja. Maar mag ik nog één vraag stellen, Wout? Ja. Sorry, hier. Toen die Amerikanen bij jou op kantoor kwamen, ik ben er nog een beetje over aan het nadenken. Daar zat ook een Nederlandse officier van justitie bij, begrijp
ik? Nee, een Amerikaanse
officier van justitie.
Die was hier al naartoe gekomen. En die zaten dus met die waivers.
Ik zeg, ik ga contact opnemen.
Maar waarom, met een, Chris zit nu met hele grote ogen te kijken.
Ja. Maar wat was voor hun, wat zei ze? Ja, wat is het voordeel om dat te doen dan? Als jouw cliënt zijn.
Hun verhaal was, hij gaat hier een hele hoge straf voor krijgen. En als hij meewerkt, dan gaat hij een iets lagere straf voor krijgen. Dus dit is echt in zijn voordeel. Dus doe maar.
Dit is eigenlijk gewoon een aanzet voor, naar het zogenaamde plea bargaining natuurlijk. Dat je gewoon zegt, dat, joh, werk
dat,
nou maar mee.
Dat was een beetje de kant die ze op wilde.
Maar dat was het medeweten van de Nederlandse autoriteit. Anders kan het natuurlijk niet.
Weet je, de daar vraag ga die ik wel hierbij vanuit. Maar,
maar ze hebben toch geen rechtsmacht hier?
Nee, maar ze mogen wel met een advocaat komen praten.
Ja. Heb jij niet wel eens gehad dat er opeens een buitenlandse officier van justitie bij jou op je kantoortje zegt, Mr. Vlokstra, make your client sign the waiver.
André is in een soort van filmbeland. Was het als een van de eerste, want later ben je wel meer terrorismeverdachten gaan bijstaan, was dit een van de eerste terrorismeverdachten?
Hier begon het mee, hè?
Hier begon het mee.
Dit was het eerste.
Ja,
dit was het eerste. Toen ik tegen de Amerikanen zei, ik ga een Amerikaans advocaat zoeken en ik ga overleggen. Ja. Toen zei ze, joh, dat is geen enkel probleem. Wij regelen wel eentje voor je. En die halen we hier naartoe voor je. En een paar dagen later stond dus een New Yorkse advocaat, Adam Perlmutter, kale kop en vlinderdasje en van die Crocs. En die landt dan. En
Stond je deur gewoon?
Nee, ik wist dat hij kwam. Ja. Ik ging hem ophalen. Het was een weekje later hoor. Weer op zondag, vroeg in de middag. Ik zei, joh, wat zullen we dan eventjes doen? Ga je een beetje rusten? Hij zegt, nee hoor, een beetje deo handel, maar om later met die cliënt gaan praten.
Maar was dit een advocaat die door de FBI was geregeld? Of die je zelf had geregeld?
Nee, die was dus door een soort piketadvocaat in Amerika.
Ja.
En die is dus door de Amerikanen geregeld. En die is hier naartoe gestuurd. Ik natuurlijk even checken, is het wel een onafhankelijke advocaat?
Ja.
Maar uiteindelijk werkte daar net als in Nederland hoor. Die man was heel onafhankelijk. En die zaak hebben we vandaar samen opgepakt.
Nog een vraag. Heb jij in die tussentijd, dus nadat je zeg maar de hele Amerikaanse goegemeente vriendelijk hebt uitgezwaaid op je kantoor, en tot op het moment dat die Amerikaanse advocaat met vlinderdas opeens bij jou op de stoep staat, heb jij in die tussentijd nog contact gehad met je eigenlijk volkomen Nederlandse cliënt?
Ja, zeker. Ja, die heb ik heel veel gesproken. In de tussentijd. Je probeert toch dit hele rare verhaal, probeer je toch een beetje te ontdekken of dat waar is of niet. Dat is een bizar verhaal, toch?
Want in de notendop, hè, nogmaals, hij wordt van beschuldigd. Je hebt je aangesloten bij Al-Qaeda. En je zou aanslagen plegen op Amerikaanse militairen die daar in Pakistan of in Afghanistan zitten. Dat was een beetje de kern van de beschuldiging, toch?
Onderliggende stukken was het dat hij met de Taliban of Al-Qaeda zou hebben gevochten tegen Amerikaanse militairen. Dus daar kwam het wel een beetje op.
Oké, en toen heb jij natuurlijk gevraagd.
Hoe zit dat?
Beste jongen, klopt dat?
Ja, daar hebben we het ook over gehad. Maar daar kunnen we het vandaag niet over hebben. Dat zijn dingen die ik met die cliënten... vertrouwelijke dingen. Maar weet je, voor onze zaak maakt dat niet eens zo gek veel uit. Hè? Het ging om de uitlevering. Dan gaat het er niet om of iemand iets gedaan heeft of niet. Dan zijn hele andere vragen.
Maar wat vertelde hij dan wat er gebeurd was? Over hij was aangehouden in Pakistan.
Ja, hij zegt, ik ben aangehouden in Pakistan.
Ja.
Ik ben gebracht naar een ruimte. Ik heb daar maanden gezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik heb geen advocaat gezien. Ik heb geen rechter gezien. En ik ben nu dus op een vliegtuig gezet hier naartoe. En de Amerikanen willen me hebben. Dat is wat hij zei over die martelingen. Kijk, hoe die martelingen precies gegaan zijn, die folteringen, daar kan ik nu niet veel over zeggen. Maar
omdat raakt aan je vertrouwelijkheid.
Precies. Maar je kon aan hem zien dat hij was heel dun, heel timide. Je kon wel zien dat hij wel wat meegemaakt
had. Nou, en door wie was hij gemarteld? Was dat door de Amerikanen of was dat door de Pakistanen?
Nee, hij zei dat is gebeurd door de Pakistanse inlichtingendienst. Maar ik hoorde de Amerikanen ernaast. En er werden mij alleen maar vragen gesteld over Amerika en de Amerikanen. En of ik mensen ken die in Amerika plannen hadden. Er is mij niks gevraagd over iets wat de Pakistanse belangen zou kunnen raken. En ik hoorde dus de Amerikanen ernaast met elkaar spreken, maar die hebben me niet gemarteld en ik heb ze ook niet gezien.
Maar hij stelde dus wel dat er een soort van samenwerking was tussen de Amerikanen en in de Pakistanse inlichtingendienst hierin.
Hij zei zeker weten dat het geval is.
Ja. Dit, je moet dit natuurlijk ook een beetje plaatsen in de tijd, denk ik. Hè? Want ik bedoel, dit speelt 2010, 2011.
Ja.
Dat is eigenlijk de nasleep van de zogenaamde War on Terror, waarbij er ook door Amerikanen ja, dat noemden ze black sites. Hè? Dat Amerikanen eigenlijk bevriende landen gebruikten om daar eigenlijk allemaal schimmige dingen met verdachten te doen. Die vervolgens...
Guantanamo Bay was het
nou ja, die uiteindelijk dan naar Guantanamo Bay werden overgeleverd. Zeg.
Ja, en 3 dagen nadat deze jongen werd aangehouden, werd Osama Bin Laden doodgeschoten door die Special Forces. Dus dit was echt in die tijd dat het allemaal nog...
Ja, en die relatie tussen Amerika en Pakistan is complex. Hè? Ik bedoel, Pakistan is een complex land.
Heel complex. Ja. Heel complex. Ja. Want nu, dat raakt eigenlijk aan het volgende punt, wat je nu zegt, Chris. Want je zou zeggen, deze jongen, die is in Pakistan opgepakt. Amerikanen moeten hem hebben. Waarom wordt hij dan op het vliegtuig naar Nederland gezet?
Ja, hij had Pakistaanse en Nederlandse nationaliteit. Amerika en Pakistan, die hebben geen uitleveringsverdrag. En dus hebben ze hem kennelijk op een vliegtuig gezet naar Nederland. Omdat Nederland wel een uitleveringsverdrag heeft. Nog ook dubieus, hè? Want hij had ook Pakistaanse nationaliteit. Volstrekt onduidelijk waarom ze hem vanuit Pakistan zomaar naar Nederland konden zetten. Maar dat is wel wat ze gedaan hebben om hem makkelijker in handen te krijgen.
Ja. En als jij dan daar zo als advocaat die dit in een piketdienst op een schoot op zijn bordje heeft gekregen. Ja. Daar is wat vragen over. Want dan denk ik van en hoezo werkt Nederland hier zo even aan mee? Ja. En waarom dan? Dat zijn zo de eerste vragen die bij mij als simpele journalist opkomen. En ik denk dat als jij het dossier hebt gelezen, dat er nog 80 vragen, zo niet 80.000 vragen bijkomen.
Ja, er zijn heel veel vragen gesteld, ook aan de Nederlandse overheid, van hoezo werken jullie hier aan mee ook? Hè? Hoezo hebben jullie hem naar Nederland laten sturen onder deze omstandigheden? En de Nederlandse overheid had hem 2 keer bezocht in een safe house. Hij was gebracht hier. Toen hij in Pakistan nog was. Toen was hij gebracht vanuit de plek waar hij werd gemarteld naar een aparte locatie met een zak over zijn hoofd en zijn handen vast. En toen werd hij daar naartoe gebracht, een kamertje. Daar zat een medewerker van de Nederlandse ambassade. Die vroeg hem, hoe gaat het met je? Daar zaten 2 medewerkers van de Pakistanse inlichtingendienst naast. Toen het hem werd gevraagd. En toen zei cliënt dus, ja, wel goed, bedankt. En toen zijn die Nederlandse ambtenaren weer weggegaan.
Maar mag ik even wat vragen, André? Ja. Want even voor mijn
dit klinkt toch gewoon als Homeland, Chris.
Ja, maar dit is
die serie van Netflix.
Ja, nee, zeker. Maar is het zeg maar later, hè? Want dit verhaal heeft jouw cliënt jou op een gegeven moment verteld, hè, wat daar gebeurd is.
Ja.
Is dat op enig moment, hè, de betrokkenheid van Amerikanen, zelfs betrokkenheid eigenlijk van Nederland, is dat vastgesteld op enig moment?
Ja, op een gegeven moment hebben we een Amerikaanse psychiater hier naartoe laten komen, die gespecialiseerd is in verhalen van slachtoffers van marteling. En die heeft vastgesteld dat hij inderdaad gemarteld is. Toen is dat ook onderzocht door Nederlandse deskundigen, die door de Nederlandse overheid zijn aangesteld. Die hebben ook gezegd dat die jongen daadwerkelijk gemarteld is. En de rechter die heeft uiteindelijk gezegd dat er toch wel behoorlijke aanwijzingen waren dat Amerikanen hierbij betrokken zijn.
Maar ook de betrokkenheid van Nederland, zeg maar, eigenlijk daarbij.
Dat is uiteindelijk niet helemaal helder geworden. En het speelde uiteindelijk dus ook zo'n rol.
En ik heb nog 1 vraagje, hè, want je had die Amerikanen op je kantoor gehad op de dag van... met hun aanbieding van zo zou het eigenlijk moeten gaan. Ik neem aan dat je niet over de inhoud van zijn, wat hij vertelt over wat daar gebeurd is, niet vertellen, maar wel, je hebt natuurlijk dit hem verteld. Hoe reageerde hij daarop, zeg maar, op dat voorstel van die Amerikanen?
Nee, hij wilde zich verzetten en hij wilde daar absoluut niet naartoe.
Dus jij ging gewoon full multi de verdediging.
Maar wat heb jij hem geadviseerd? Verzetje neem ik aan.
Nee, wat ik hem geadviseerd heb, mag ik ook niet zeggen. Maar hij wilde absoluut niet die kant op. Ook al wist hij dus dat de kans klein was dat uiteindelijk zou lukken.
Heb je hem daarover iets verteld? Van dat Amerika, dat is een bevriende natie. Uitleveringszaken, dat is...
Dat was nog een beetje pijnlijk. Want ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, de kans dat jij uiteindelijk wint en niet gaat, is 1 op 100.
Ja.
Hij heeft dat gezegd tegen zijn psycholoog in de gevangenis, want hij had PTSS overgehouden, wat er allemaal gebeurde. En wij hebben op een gegeven moment die stukken opgevraagd om aan te tonen dat hij PTSS had. Dus toen kwam in het dossier, mijn advocaat heeft tegen me gezegd dat de kans dat we dit gaan winnen, 1 op 100.
Daar heb je PTSS wel opgelopen.
Ja, maakt onderdeel uit van het.
Maar misschien is wel goed voor de luisteraar om even te snappen van, kijk, wat je vertelt, dat over vertrouwensbeginsel en Amerika. Wat zijn überhaupt gronden dat mensen niet worden uitgeleverd naar Amerika?
Ja, een van de belangrijkste is als het land wat om jouw uitlevering vraagt betrokken is geweest, direct of indirect, bij marteling, bij foltering van jou, dan word je niet uitgeleverd. Een andere is als je in zo'n land terecht zou komen onder in hele moeilijke omstandigheden. Of als je psychische klachten hebt die daar niet goed kunnen worden behandeld. Dat zijn allemaal aspecten die hier een rol speelden in deze zaak.
Want, en dat is toch even om aan de luisteraar duidelijk te maken wat er hier op het spel stond. Wat zou hem te wachten staan als hij werd uitgeleverd naar de Verenigde Staten? Heb je daar een beeld van?
Wij waren bang dat hij misschien in Guantanamo Bay terecht zou kunnen komen. We waren bang dat als hij niet in Guantanamo Bay terecht zou komen, dat hij in zo'n zogenaamde Supermax-gevangenis terecht zou komen. Je hebt er eentje in Colorado. Dat is de EBI maal 10, hè?
Kan dat?
Dat moet je niet
vertellen, hè? Want voor je weet...
Laten we daar eens kijken hoe het daar werkt.
Brengen we mensen op ideeën.
Maar het nooit contact met iemand. Oh, zelfs niet met bewaarders. Met niemand praten. Altijd alleen luchten. Het heel, heel onmenselijk. Ik geloof dat zij ons hier redelijk soft vinden. En het gevaar was dus dat hij daar terecht zou kunnen gaan komen. Dat was ook een van de punten.
Oké, ik ben bij uitleveringszaken geweest, bij overleveringszaken. Ik weet niet, deze zal in Den Haag geweest zijn. Ik ben altijd meestal in Amsterdam. Amsterdam is de overleveringskamer of de uitleveringskamer. Dat is echt 3 hoog achter in de rechtbank, klein zaaltje. Dat zijn vaak korte klappen.
Maar uitlevering is anders, hè? Dat moet je misschien maar uitleggen qua procedure.
Want wat kon jij?
In deze zaak dus best wel veel, hoor. Omdat er best wel dingen waren.
Maar misschien moet je even uitleggen, André. Ja, sorry, hoe een uitleveringsprocedure eigenlijk verschilt van de overlevering. In die zin dat de minister het eigenlijk erover gaat.
Uitlevering is een ingewikkelde procedure via heel veel stappen waar je elke keer verschillende verweren mag voeren. In ons geval, het begint bij de rechtbank Rotterdam. Dan ga je naar de Hoge Raad. Dan neemt de minister een beslissing. Dan kan je een kort geding beginnen. We zijn in deze zaak ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geweest voor een interim measure en nog een kort geding en verschillende kort gedingen in hoger beroep. Het gaat via heel veel stapjes.
Ja, maar bij overlevering is het zo dat jij hebt gezien. Snel. Ja, dat gaat heel snel. Dat is gewoon de rechtbank Amsterdam die beslist klaar wegwezen. Maar dat
inderdaad
is niet zo.
Maar overlevering is binnen Europa, zeg maar. Ja. Maar voor landen als Amerika geldt uitlevering. Ja. En dan geldt dus die veel uitgebreidere procedure met al die stappen.
Dus voor jouw verdediging, hè, als we daar even terugkeren, de Amerikaanse advocaat komt. Hè, je hebt gehoord van je cliënt wat er ongeveer aan de hand is.
Ja. Ja.
Wat is je strategie? Hè? Wat zijn jullie gaan doen?
Nou, ik wil je best wel zeggen, de cliënt zei tegen me, als ik moet gaan, dan wil ik in ieder geval wel dat je de Amerikanen een blauw oog gegeven hebt. En dat je dit tegen iedereen die het maar wil horen gezegd hebt, dat dit gebeurd is. Dus ik wil het eigenlijk wel luidkeels. Ja. Hetgeen nog een beetje ingewikkeld was, omdat die zaak in Amerika under seal was. Hetgeen dus betekende dat je eigenlijk niet over de zaak mocht praten. Althans, niet in Amerika als Amerikaans advocaat.
Maar
voor mij,
in Nederland.
Joh, voor mij gold dat volstrekt niet. Maakt wel dat ik nog steeds een heel klein beetje zenuwachtig ben om daar nog een keer naartoe te gaan. Maar
kom je erin überhaupt? Denk je dat je erin komt?
Ja, niet via een ESTA, dat heb ik geprobeerd. Maar misschien als ik via de ambassade speel. Weet ik niet. Tikje zenuwachtig. Gaan we.
Maar wat zei de Amerikaanse advocaat die hier kwam? De kale man met het vlinderdasje.
Ja, die had ontdekt dat een Amerikaanse rechter 3 dagen nadat deze jongen was aangehouden in Pakistan een aanhoudingsbevel had afgegeven. Hetgeen dus een aanwijzing is dat de Amerikanen wisten wat daar speelde, op zijn minst.
En dat ze misschien wel Pakistan hadden gevraagd om hem aan te houden.
Om het te doen. Ja, dat is in ieder geval een aanwijzing die daarop duidt. Daarnaast bleek dat Amerikanen al 3 of 4 maanden voordat deze jongen aankwam in Nederland al in Nederland hadden gevraagd om hem aan te houden. Als die hier zou komen. Hetgeen weer een aanwijzing was dat de Amerikanen dus wel een beetje wisten
wat de Pakistanen
aan het doen waren. En op een gegeven moment kwam er een rapport uit in Amerika. Dat heette het CIA Torture Report. En daaruit bleek dat de Amerikanen juist in deze periode heel nauw samenwerkten met die Pakistanse inlichtingendienst bij allerlei verhoren.
Waar ook folteringen plaatsvonden.
Waar ook folteringen plaatsvonden. En er waren nog wat van die aanwijzingen. En dat alles bij elkaar. Dat betekende dat een Nederlandse rechter op een gegeven moment gezegd heeft: Oké, we hebben dat vertrouwensbeginsel. Dus in principe moeten we hem uitleveren. Maar deze aanwijzingen die maken wel dat we vinden dat de Nederlandse overheid 1 vraag moet stellen aan de Amerikanen. En dat is eigenlijk maar 1 vraag. Hebben jullie deze jongen overgedragen aan de Pakistanse autoriteiten. Alleen dat. En er stond ook...
Helemaal in het begin eigenlijk. De tijden van zijn aanhouding in Pakistan.
Ja, precies. Zijn jullie daarbij betrokken? Hebben jullie dat toe? Want iedereen weet dat die Pakistanse inlichtingendienst dit soort verdachten martelt. Hè? Dat stond ook van tevoren al vast. Amnesty, Human Rights Watch, iedereen. Dat was geen vraag. Dus als de Amerikanen dat gedaan zouden hebben, dan zouden ze boter op hun hoofd hebben. En het Hof zei, alleen die vraag moet je stellen. En als ze nee zeggen, dan houdt het op. Dan gaat hij.
Mag ik even heel cynisch advocaat van de duivel spelen?
Tuurlijk.
Want waarom zou hij niet mogen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als zij betrokken zijn geweest bij marteling? Want ik bedoel, zij verdenken hem, dat moeten zij dan toch weten? Of is dat een hele domme vraag? Ja. Of,
nee hoor, nee. Maar het is een goede vraag.
In principe, waarom? Wat zou dat
Wat is eigenlijk het probleem?
We hebben hier te maken met iemand die mogelijk bij
zijn paakslag
Al-Qaeda zit. Ja, en hij is gemarteld bij zijn ondervraging. Ja, weet je, wat is het probleem?
De Hoge Raad heeft al jaren geleden gezegd, wij leveren niet uit aan een land wat betrokken is geweest bij het martelen van een bepaalde persoon wiens uitlevering wordt gevraagd. En dat is zeg maar omdat martelen, folteren, dat woord
gezien
als zo erg dat als jij betrokken bent geweest bij het martelen van iemand, dan gaat die persoon niet meer naar jou uitgeleverd worden. Dat is een harde regel.
Kijk, het is dus wel zo dat als hij in Pakistan was gemarteld zonder betrokkenheid van Amerikanen, dan heb je dat verweer niet.
Nee, dat was hij zeker gegaan. Het gaat
erom dat de Amerikanen daarbij betrokken zijn, omdat ze weten.
Ja, het verweer was, de Amerikanen hebben hem ingeleverd bij de Pakistanen.
Doelbewust.
Wetende dat hij daar gemarteld wordt. Want iedereen weet dat. Kijk, en de Pakistanen hebben hem ook niet vervolgd. Die hoefden hem kennelijk dus ook niet te hebben. Ze hebben hem maar meer aan Nederland gegeven, zodat hij naar Amerika kon gaan. Nog een aanwijzing.
Ja, wat eigenlijk voorstelt dat dit een opgezet plan is. Laten aanhouden in Pakistan, martelen naar Nederland en vervolgens naar Amerika.
Er was voldoende om de Nederlandse autoriteiten te dwingen om die vraag even te stellen aan de Amerikanen. Van, hey,
helemaal aan het begin waren jullie betrokken.
Maar dit is ook een werkwijze geweest die ten tijde van de War on Terror, dat kan ik me echt wel herinneren, 2004, 2005, dat mensen dus via eerst gemarteld werden in Irak, vervolgens werden overgebracht naar Polen en vanuit Polen werden uitgeleverd in Guantanamo Bay terecht. Maar dit waren wel gangbare routes.
Laten we wel wezen. Daarom is het ook van belang dat je dit als Nederland ook doet. Hè. Kijk, laten we ook in deze hele periode, de War on Terror, zijn natuurlijk dingen gebeurd die we eigenlijk niet willen. Hè, in Guantanamo Bay, op de Black Sites. Hè, broer, dat deugt gewoon niet rechtsstaatelijk gezien. En Nederland, die uitleveringsverdragen en die strakheid daarin. Kijk, als een land betrokken is bij martelingen, je gaat het dan vervolgens toch uitleveren aan zo'n land. Daarmee verzwak je zelf ook dat verbod op marteling. Ja, je kunt het alleen maar in stand houden als je daar strikt en strak mee omgaat. Ook tegen partners als Amerika.
Maar heeft dat er ook mee te maken? Ik bedoel, als iemand mij zou martelen, dan beken ik alles. Dan houdt alles op, dan kan ik niet meer.
Ik ook hoor. Dat is heel weinig nodig.
Maar dat is toch, ik bedoel, als je gemarteld wordt, dan beken je alles om te laten stoppen.
De betrouwbaarheid van wat er gezegd wordt is ook nul. Maar het gaat natuurlijk met name om het mensenrecht dat je niet gemarteld mag worden. Mag ik even vragen? Sorry, voor je had het over het Hof. Je begon eigenlijk van het Hof heeft gezegd dat. Ja. Even de procedure, hè? Want de Rechtbank Rotterdam had gezegd uitlevering.
Prima.
Dan kom je bij de
Hoge Raad uitleveren. Prima.
Want wat had je wel al die informatie toen? Maar minder.
We hadden toen nog niet zeg maar boven water gekregen dat die Amerikaanse rechter een paar dagen nadat hij aangehouden had, misschien meteen al zo'n aanhoudingsbevel had afgegeven. Dus dat hadden we nog niet.
Maar na de Hoge Raad is de minister aanzet en dan is het eigenlijk klaar, toch?
Ja, toen hebben we nog een uitgebreide brief gestuurd naar de minister waarom het allemaal niet moest kunnen. En toen zeiden we ook, hij heeft PTSS en hij wordt daar niet goed voor behandeld. En allemaal de minister zei, uitleveren.
Want wat was de houding van de, ik bedoel, minister Opstelten was het, als ik me niet vergis, in die jaren. Die deed justitie. Wat was zijn opstelling? Want ik bedoel, hij ging er eigenlijk over.
Was uitleveren. Nee, die had geen enkele twijfel dat op die manier zou.
En dan is eigenlijk je enige kans nog een kort geding. En dan kan je die beslissing van de minister van Justitie.
Precies. Dan kom je bij de rechtbank in Den Haag en
had je toen wel alle informatie?
Even jongens, gaat het snel. Volgens je luisteraar.
Oh.
Een kort geding, Chris.
Ja.
Wat is dat? Ik weet het inmiddels zelf ook. Maar wat is een kort geding?
Nou ja, een kort geding is eigenlijk dat je in een situatie waar rechtsproblemen spelen, hè, in dit geval, en waar geen normale instantie meer is waar je naartoe kan, maar er wel spoedeisend belang is dat een rechter er toch nog een keer naar kijkt, dan ga je naar een kort geding gaan.
Ja.
Hè, dan kan je heel snel een uitspraak krijgen van een rechter over een situatie die mogelijk... Want het gaat erom, is die situatie onrechtmatig? Dus in dit geval is het onrechtmatig dat deze man hè, naar Amerika gaat, ja of nee. Dat is eigenlijk de laatste strohalm. Ja. Dat kan alleen maar bij de kort gedingrechter.
Ja, want dus in principe had de minister er al een klap op gegeven.
Ja, is het eigenlijk klaar.
Ja. En op welke grond kon jij dan zo'n kort geding starten?
We zeiden, hij is gemarteld door Amerikanen, hè, gefolterd. Dan mag hij niet gaan. Hij heeft PTSS, daar gaat hij niet goed voor behandeld worden. Hij komt misschien terecht in zo'n hele strenge gevangenis. En die overdracht naar Nederland is ook niet goed gegaan. Want het was een Pakistaanse, konden die het niet zomaar hier naartoe schoppen. En Nederland heeft daaraan meegewerkt. Dus die vier argumenten, die moeten ertoe leiden dat hij niet wordt uitgeleverd. Dat was het eerste kort geding.
Ja, en de uitspraak was?
Gewoon uitleveren.
Oké. Okay.
Dus en toen kon je in hoger beroep.
En toen ben ik in hoger beroep gegaan.
Dan krijg je dan zo'n spoedturbo-appel hoger beroep?
Dit was zeg maar een normaal hoger beroep, als ik het nog goed
herinner. Dan moet je dus een paar weken wachten.
Ja, nog wel iets langer. Maar we hadden ondertussen aan het Europees Hof gevraagd om de zaak stil te leggen. En dat hadden ze wonder boven wonder gedaan. Ze hadden gezegd, nog even niet...
Want?
Nog even niet uitleveren.
Waarom?
Ja, omdat ze deze argumenten die wij naar voren brachten wel de moeite waard
vonden. Je gaat naar het Europees Hof, dat is
ja, ja dan vraag je om een zogenaamde interim measure. Dat is een soort mini kort gedingetje bij het Europees Hof.
Kan en, altijd.
Ja, dat heet een Rule 39 procedure. En dan vraag je, leg de zaak even stil bij ons.
Klinkt heel startwerk.
Nou, dat hebben ze dus gedaan. En nou, wij hadden dat eerste kort geding onder andere verloren. Omdat de Nederlandse overheid had gezegd, hij gaat alleen naar Amerika toe als hij daar die EMDR-behandeling krijgt.
EMDR. André, wat is EMDR?
Als je PTSS hebt, schijnt dat de beste behandeling te zijn. Een hele heftige behandeling met herbelevingen. Dat zit weer oprakelen, waardoor je uiteindelijk... Een hele heftige behandeling en die was hij aan het krijgen op dat moment. En de Nederlandse overheid zei... Je kunt die EMDR-behandeling gewoon in Amerika doorzetten. Dus dat hadden we verloren.
Dat was geen argument.
Maar het argument dat de Amerikanen betrokken waren geweest... bij de foltering in Pakistan was sowieso niet aannemelijk geacht of zo.
Nee, daar heb je te weinig voor naar voren gebracht. Je hebt krantartikelen van andere mensen die daar vast zaten... heb je naar voren gebracht. Die zeiden dat de Amerikanen er ook bij waren. Maar dat vinden we allemaal te weinig. Dus dat werd allemaal van de kaart geveegd.
Mag ik even één andere vraag stellen? Toch zo even tussendoor. Want dit is best wel een heftig proces, hè, waar je in zit met je cliënt eigenlijk. Hè?
Ja.
Bedoel, hè, als je kijkt naar het moment van aanhouding tot al die beslissingen, minister van Justitie, kort geding verlies je. Kijk, ik weet ook wel, zeker als je in zo'n heftige zaak zit, dat je relatie met je cliënt, hè, die kan wat intenser worden, omdat de belangen gewoon groot zijn.
Ja.
Hoe was die relatie? Kun je daar iets over zeggen, hoe dat voor jou was?
Ja, die was goed.
Met hem?
Ja, behoorlijke vertrouwensrelatie, ondanks het feit, zeg maar, dat hij mij dus niet kende.
Nee.
En ook niet om mij gevraagd had. Ik was gewoon toevallig de advocaat die dienst had.
Ja. En was hij heel erg betrokken ook bij wat er gebeurde? En...
Hij had veel vertrouwen in de manier waarop het liep. Gewoon, hij liet veel over aan me.
Ja. En hij had natuurlijk ook gewoon hier heel lang gewoond. En hij had natuurlijk waarschijnlijk ook nog familie hier in Nederland.
Allemaal, ja zeker.
Dus je komt eigenlijk met een zaak waarvan je denkt... joh, dat is allemaal de ver van mijn bedje ook. Komt hier opeens, daalt hier opeens in... bij eigenlijk misschien ook wel gewoon een volstrekt normale Nederlandse familie. Naar ik zou aannemen.
Ja, nee, zo moet je dat voorstellen. Ja, klopt. Dus nee, die relatie was goed en dat scheelt heel, heel veel.
En voel jij dan toch ergens... Hè? Zo'n extra motortje aangaan, zeg maar, van binnen.
Ja, nou, dit zijn natuurlijk echt van die zaken waar je advocaat hard van gaat kloppen.
Ja.
Dat de Amerikanen zich kennelijk misdragen hebben. En hem overgedragen hebben aan een dienst waarvan ze zo'n beetje zeker wisten dat hij gefolterd zou worden. Daar wordt de advocaat een beetje koppig van.
Maar ook in relatie met je cliënt. Dat je denkt, ik ga veel strijden.
Not on my watch. Ja. Dat is een beetje het gevoel wat je erbij bij krijgt. Toen Nederland gezegd had, hij kan best die behandeling krijgen,
in Amerika. Toen hebben wij een Amerikaanse deskundige voor gevangenissen ingeschakeld. Hè, dat die, die
man kale, met die kale vlinderdas.
Die kale vlinderdas had dat geregeld. En die zei, joh, je kunt hier helemaal geen geen EMDR-behandeling krijgen in ons huis.
Dat was gewoon een aanname van...
Nederland had dat gewoon gezegd, maar dat klopte dus niet. Dus wij weer een kort geding tegenaan. Met kijk, deze deskundige zegt dat het daar helemaal niet kan. En dat kort geding hebben we dus gewonnen.
Op basis van dat punt.
Want de kort gedingrechter zei, Nederland heeft beloofd dat hij daar die EMDR-behandeling gaat krijgen. Maar hij kan daar helemaal geen EMDR-behandeling krijgen. Dus hij gaat niet. Toen hadden we het kort geding gewonnen.
Dat is softe onzin, hebben de Amerikanen geen boodschap.
Dat vond het Hof ook in hoger beroep. Want we waren van allebei de kort gedingen in hoger beroep gegaan.
Ja, want op dat moment spelen we eigenlijk twee kort gedingen.
Ik had een kort geding verloren, was ik van een hoger beroep.
En je had een kort geding.
Had er eentje verloren. Daar waren zij van hoger beroep. Ja. Dus toen kwamen we in hoger beroep. En toen werden die twee uitspraken precies omgedraaid. Wat ik gewonnen had, dat van die...
Het is ook een tombola.
Het ging hetzelfde eigenlijk.
Elke keer die cliënt is al een soort kat met 9 legers die net zich weer vasthield aan een nieuwe...
Maar hoe zit dat dan juridisch dan? Want als het ene hof zegt wel, andere hof zegt niet.
Nee. Het was een kort geding had ik verloren. De tweede had ik gewonnen. En we waren van... maar het was niet hetzelfde ding. De eerste kort gedingrechter zei, hij mag gaan, want hij krijgt EMDR. Nee. Dus hij ging onder de voorwaarden dat hij EMDR kreeg. De tweede kort gedingrechter zei, er is iets nieuws. Blijkt dat hij geen EMDR-behandeling gaat krijgen. Dus ik zet het alsnog stop. Het waren twee verschillende kwesties.
Ja.
Zijn we van in hoger beroep gegaan. En toen draaide het precies om. Die kwestie van de EMDR, daarvan zei in hoger beroep de rechter, ja, joh, je krijgt een andere behandeling. En weet je...
Hof Den Haag is dat.
Hof Den Haag die zei, joh, dat is geen probleem. Die andere behandeling is ook prima. Het is niet zo dat je geen enkel nadeel mag ondervinden van een uitlevering. Maar, zeiden ze, en toen was inmiddels die brief van die rechter boven water gekomen, waaruit dus bleek dat ze een aanhoudingsbevel hadden gegeven. Die zei, maar al die aanwijzingjes bij elkaar opgeteld, dat de Amerikanen betrokken zijn geweest bij het inleveren bij die Pakistanse inlichtingendienst, waarvan iedereen weet dat hij martelt. Die vinden we dus wel voldoende. Dat we vinden dat jullie, Nederlandse overheid, even moeten vragen aan de Amerikanen, hebben jullie hem nou ingeleverd bij de Pakistanse inlichtingendienst? En als ze nee zeggen, dan leveren we hem uit. Dan vertrouwen ze. Maar die vraag moet wel gesteld worden. En toen, tot onze enorme verrassing...
Maar wacht even, welk stuk kwam er precies boven water? Wat voor stuk was dat?
Het was een arrest warrant van een Amerikaanse rechter.
Ja.
En die was gedateerd 3 dagen nadat deze cliënt aangehouden
was.
Dat
was het aanhoudingsbevel.
Ja, dat aanhoudingsbevel. Ja. Ja. En plus die andere aspecten waar we het over hadden. Hè, dat ze hem naar Nederland stuurden. Dat de Pakistan
het hele plaatje.
Het zei dus, die ene vraag moet gesteld worden. En toen tot onze verrassing, onze enorme verrassing, kwam de Nederlandse overheid toen terug met, nee, dat gaan we niet doen. Die vraag gaan we niet stellen. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Vertrouwensbeginsel, hof, draai je beslissing maar terug. Dit klopt allemaal niet, wat jullie hier, wat jullie ons vragen doen. Dat gaan we gewoon niet doen. Toen zei het hof, is goed, moet je zelf weten. Uitlevering wordt afgewezen. Toen gingen ze naar de Hoge Raad, de Nederlandse overheid.
Ja, wat zou je zeggen, strikt eromheen, klaar.
Toen heeft de Nederlandse overheid het verloren.
Bij
de Hoge Raad ook. En toen een jaar lag het stil.
Er zat iemand al vast ondertussen?
Die is wel 3 of 4 keer vast, los. Dus als die vast zat, zat die in het zwaarste regime. En als die los was, ja, dan fietste die gewoon door de stad. Ja. En dan werd hij weer vastgezet. En toen de Hoge Raad had gesproken, dachten wij, er zijn klaar. En meer dan een jaar later komt er opeens een brief van de Amerikaanse autoriteiten. Die uitleveringszaak die nog pending is, die nog steeds in de lucht hangt, daar hadden jullie toch een vraagje voor ons. Of de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn geweest bij zijn aanhouding en hem ingeleverd hebben bij de Pakistanse autoriteiten. Nou, ons antwoord is dat de Amerikaanse law enforcement authorities daar niet bij betrokken zijn geweest. En toen dacht ik, law enforcement authorities?
Zijn die vlinderlassen bellen of niet?
Ja, maar law enforcement en authority is wel iets anders dan een geheime dienst of het leger.
Precies.
Of dat soort dingen. Law enforcement is gewoon de politie eigenlijk.
Precies. Ik dacht, hier wordt met onze voeten gespeeld. Want de vraag was, heeft de Amerikaanse overheid in de breedste zin is die daarbij betrokken geweest?
Ja.
En zij zeggen, nou onze law enforcement niet. Terwijl het overduidelijk was dat als er een rol gespeeld was door de Amerikanen, dat dat de CIA zou zijn geweest.
FBI,
Weet je, dat bleek ook uit dat CIA torture report. De CIA die werkte de hele tijd samen met Pakistan. Die Pakistanse inlichtingendienst. Dus toen hebben we weer een kort geding gestart. Ik zei, joh, we worden hier gewoon geduld. Dit antwoord is niet
maar wacht
het antwoord
even,
op de vraag.
Het Hof had die vraag gesteld.
Het Hof had die vraag gesteld. De Nederlandse overheid had gezegd, we gaan hem niet stellen. Toen was die zaak dus helemaal afgerond. En een jaar later kwamen ze alsnog. Dus een ander verweer was, joh, dit is toch al lang afgehandeld. Je hebt gezegd dat je die vraag niet zou stellen. Maar goed, de rechter zei, oké, die vraag mag alsnog gesteld worden. Ik zei, dan moeten we opnieuw beginnen. Want die zaak was al klaar.
Ja.
Maar
daar had niemand zin in.
Nee, maar het was dus wel waar de rechter wel zei, die kort geding werd dat we gelijk in hadden. Die zei, joh, inderdaad, dat law enforcement authorities, dat is natuurlijk niet de vraag geweest. Met name niet, nu het erop lijkt dat het de CIA was. Dus werd de uitlevering weer tegengehouden. En dat was een beetje einde verhaal.
Dat was hem.
Die jongen woont in Nederland.
Op dit moment.
Heeft een goede baan, vrouw, kinderen. En dat is het.
Hij kreeg zijn leven terug.
Ja.
Wat ik natuurlijk wel opmerkelijk vind in deze hele... Dit is een procedurele rechtszaak. Hè? Dit gaat over procedures. Deze jongen die heeft zijn leven terug. Maar wat we natuurlijk eigenlijk uiteindelijk allemaal niet weten is... Heeft die jongen... Is die betrokken geweest bij Al-Qaeda... bij het mogelijk beramen van aanslagen op Amerikanen? Is hij betrokken geweest bij mogelijk strafbare feiten... Dat doet er eigenlijk dan helemaal niet toe. Dat is toch best... Vind jij dat niet gek? Of ben ik dan de enige hier aan tafel die dat gek vindt?
Yo, ik ga uit van het onschuldbeginsel. Zolang het niet vastgesteld is, moeten we er allemaal van uitgaan van niet. En dit is het gevolg van het bewerkstelligen van een marteling. Hè? Van een foltering. Dan krijg je zo iemand niet. En dat is heel belangrijk.
Zeker als het gaat om een land als de Verenigde Staten natuurlijk.
Zeker.
Want kijk, wat de Verenigde Staten ook had kunnen doen, denk ik. Maar ik kijk ook even naar jou, André. Toen die uitlevering uiteindelijk niet werd toegestaan. Als deze man bewijsbaar echt hele ernstig strafbare feiten heeft gepleegd. Hadden ze natuurlijk ook die vervolging naar Nederland kunnen overdragen.
Juist. Ja.
Dan was hier door het OM in Den Haag. Die het terrorisme hadden ze kunnen vervolgen. Maar kennelijk was dat er ook weer niet.
Eens.
Om dat te doen. Hè? En dan kun je. Ik snap het gevoel wat jij naar voren brengt. En dat heb ik zelf ook wel. Als mensen ernstige misdrijven plegen, moeten ze in principe natuurlijk gewoon berecht worden.
Maar het staat niet vast of dat in dit geval gebeurt.
Nee, dat weten we niet.
Maar al zouden we het wel weten. Kijk, het mooie vind ik wel van onze rechtsstaat is dat die rechtsbeginselen, dus bijvoorbeeld het mensenrecht om niet gemarteld te worden, altijd boven dat individuele geval gaat. Als je dat niet meer gaat doen. En je gaat
marchanderen daarmee.
Je gaat daarmee marchanderen. Ja, dan is het einde zoeken.
Nee,
en dat moet je ook richting je partners doen als de Verenigde Staten.
Precies.
Dus is een deel van de Verenigde Staten die zich doodschaamt voor wat ze gedaan hebben daar. En het heeft, wat je al eerder zei, geen betrouwbare verklaringen opgeleverd. Dus martelen, weet je, laten we daar gewoon... Laten we het gewoon niet meer doen.
Hey, alles in ogenschouw nemen. Dit is natuurlijk een zaak, ik noemde het al, is een soort Netflix-serie. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Wat is voor jou ook het begin geweest? Van eigenlijk een praktijk waar je meer terrorismeverdachten in hebt bijgestaan.
Ja, met grote tevredenheid ook. Met name dus omdat het er zo sterk op leek dat de Amerikanen inderdaad betrokken zijn geweest bij die foltering. En dat dan uiteindelijk wordt afgestraft. En dat elke keer dus, terwijl het nog maar net goed gaat en net voor die uitgeleverd wordt... Nog net een stapje waarbij het...
Dat is heel dankbaar.
Want dus, weet je nou... Kan je nou nog optellen hoeveel kort gedingen... Hoeveel keren je voor het hekje bent geweest... Of voor de rechter bent geweest met...
Kort gedingen?
Ik ben er drie gestart. En twee zijn er nog in hoger beroep geweest. En we hebben nog een soort mini kort gedingetje... bij het Europees Hof gehad. En dat is nog los
van de reguliere stappen die je
dus
altijd...
Dus je zit bijna op tien zaken
ja,
of zo?
Ja, we zijn denk ik wel 10 keer
maar bij rechter. Dit is een advocatenvrijspraak, hè, zoals wij dat noemen. Het is geen vrijspraak, het is een uitleveringszaak. Maar dat je gewoon weet... Het is het, kijk, soms heb je zaken die een uitslag hebben die iedereen wel had bewerkstelligd. En soms heb je uitslagen van een zaak waar je denkt... Hier heb ik echt een grote bijdrage aan geleverd, toch? En dat is deze.
Dat ben ik met je eens. Want je hebt heel af en toe...
Ja, die voelt goed.
Ja,
voelt
je hebt heel af en toe een zaakje waar je denkt... Is het wel goed dat ik hierbij was? Dit is een zorg. Ja. Heel af en toe heb je dat.
André Sebrechts, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan. Jullie bedankt.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl en dat schrijf je met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.